Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper bij mijn dochter. Ik zit in een tent op een camping nabij Ommen. Dit is mijn vakantieadres. Het regent bijna de hele tijd. Maar dat mag de pret. Het mag de pret niet drukken. Drukt de pret soms wel enigszins. Maar goed, daar zal ik u niet mee lastigvallen. Ik ga even goed bellen met iemand in het nieuwe normaal. Om te bespreken hoe de vlag erbij hangt. Ik ga met iemand bellen die ik ook niet zo heel lang geleden al in mijn kast heb ontvangen. Hans Aarsman. Foto-speurneus van deze krant. Maar hij heeft nu ook een waanzinnig project, vind ik, gedaan. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Rijksacademie in Amsterdam. Heeft hij alle beelden in de openbare ruimte in Amsterdam. Van studenten of ex-studenten van de Rijksacademie, door ex-studenten van de Rijksacademie zijn gemaakt, geteld en van commentaar voorzien. Nou, hij legt het zo meteen uit. Het is fascinerend. En we praten ook nog even over de rest van het leven. Luister naar mijn gesprek in het Nieuwe Normaal met Hans Aarsman. Hans, waar zit je nu?
Thuis.
Thuis.
Ik zit in de werkkamer.
Ben je de afgelopen meer maanden meer thuis geweest dan je gewend bent?
Ja, veel meer thuis geweest. Ja.
Maar heb jij een kantoor of zo dan waar je normaal gesproken heen gaat?
Nee, ik werk altijd thuis.
Maar waarom ben je dan meer thuis geweest?
Ja, omdat ik gewoon anders dan toch weer er meer uit ga en langs die wip en het sporten kon niet. Nu kun je weer tennissen, dat is wel erg fijn.
Ja.
Ik drie keer in de week tennis. Ik zal een uurtje, anderhalf uur.
Drie keer in de week tennisje?
Ja.
Met wie?
Met vrienden. Ik heb allemaal van die losse vrienden. Ad van Denderen, de fotograaf.
Ja.
En Arjan. En met Frits. Dan is je hoofd helemaal leeg. Want die bal, ja, je bent alleen met die bal bezig.
Ja.
Dat is heerlijk.
En ben je een goede tennisser?
Ik ben heel laat begonnen. Ja. Ik geloof dat ik 10 jaar geleden begonnen ben.
Ja.
Maar dan had ik wel iedereen moeten beginnen. Dus echt, dan kan ik iedereen aanraden. Tennis is, het is ook zo. Dat je, als je slaat een bal mis. En dan moet je gewoon bedenken. Ja, en nu gaan we weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Dus alles wat tegenvalt, dat zegt niks over wat erna komt.
Nee.
En dat is al heel heilzaam voor. Ik pas dat vaak toe in andere dingen ook sinds dat ik tennis.
Ja.
Nieuwe bal. Het is gewoon een nieuwe bal.
Ja. Ja, ik heb ook veel met Martin Schimek gewerkt. Die, zoals je weet, ook tenniscoach is. En ook alles in het leven aan tennis relateert. En die zei inderdaad altijd dat het ding met tennis is. Dat het de hele tijd gaat om eigenlijk heel kortstondig weer een nieuwe concentratie op te kunnen bouwen. En steeds in en uit je concentratie te kunnen vallen. En inderdaad steeds de ene bal als soort het universum te zien. Dus het gaat steeds om die ene bal die er komt. En zodra die geweest is, weer een nieuwe.
Ja.
Ja.
En je voorbereiden, weet je wel. Als iemand aan de andere kant slaat, dan moet je eigenlijk al beginnen te bewegen. En niet pas bewegen als die bal gestuiterd heeft. En je denkt, oh, hij komt nu daaruit.
Ja.
Dus voorbereiding is heel belangrijk.
Het heeft je veel over, het leven geleerd, het tennis ook.
Ja.
Ja. Ja. Wat geweldig.
Leuk in tennis.
Hoe ben je daarop gekomen om te gaan tennissen?
Een vriend van mij, die zei, die is inmiddels alweer gestopt, maar die zei, ik sport helemaal niet meer. Ik heb een tijd gevoetbald, ook gewoon, dat stelde ook niet veel voor, maar gewoon met een groepje vrienden. En daar hield ik mee op, omdat het groepje viel uit elkaar. En ik had ook weer eens iets aan mijn lijf, waardoor het niet zo slim was om zo'n contactsport te doen. En die zei, je moet wel echt gaan bewegen. Kom, we gaan mee tennissen. Nou, toen ik was gelijk verkocht.
Ja,
meteen
om.
Ja, meteen. Ik ben gelijk gewoon elke week een paar keer gaan tennissen.
Geweldig.
Ik heb een hele leuke club in Amsterdam. Dat is helemaal niet zo snoetie, weet je wel. Dat is heel erg gewoon een beetje onder elkaar, zo gezellig.
Wat heerlijk.
Helemaal niet het dertige, dat gooien ze, dat heeft het helemaal niet.
Nee, dat is volgens mij ook wel een beetje voorbij met de tennissen.
Ik ben wel een beetje voorbij, maar ja. je kunt ze wel aanwijzen.
Je kan ze nog wel vinden, inderdaad. Ja. Hey, en Hans, je miste het dus wel heel erg, het tennissen.
Ja, dat miste ik heel erg. Ja.
Ja.
Ik vind sowieso met die corona dat ik merk gewoon dat ik zoveel tijd verlies doordat ik mezelf aantref dat ik me hard voor me uit zit te staren. Of ik zit op dat stomme beeldscherm, weet je, wat een beetje te rotzooien.
Ja.
En je krijgt een soort lamlendigheid over je, omdat je bijna geen afwisseling hebt in de omgeving. Vind je dat zoiets is?
Ja.
Ik ben helemaal niet van het reizen en andere landen en zo. Maar een beetje afwisseling is wel belangrijk.
Ja, maar misschien juist omdat de afwisseling in de stad een beetje verdwenen, in Amsterdam een beetje verdwenen was.
Ja.
Juist als je niet van reizen bent, moet je het om je heen vinden. En het was natuurlijk een beetje een dode boel geworden.
En die urenlange telefoongesprekken?
Ja.
Ach man, ja. Daar had je ook heel veel tijd kwijt. Ik dacht eigenlijk, het kost gewoon meer tijd dan op de fiets springen en iemand op een terrasje ontmoeten.
Absoluut.
En dan weer naar huis.
Ja. Dus je had het er wel een beetje mee gehad met die hele corona?
Nee, dat is gewoon het nadeel ervan. Maar er waren ook voordelen. En ik vond dat niet zo erg.
Waren de voordelen?
Als je in een huis woont met ouders die niet zo begrijpend zijn en waar veel ruzie is, jongeren,
ja.
Dan lijkt me het heel zwaar.
Ja.
Echt heel zwaar. En daarom begrijp ik ook dat ze gauw naar buiten kunnen, dat ze dat ook doen en dat ze ook de regels overtreden, dat begrijp ik wel. Want die worden gewoon gek thuis.
Ja. Sowieso wel goed als mensen de regels overtreden, een beetje, vind ik.
Ja.
Toch? Klein beetje.
Ja.
En hoe is je gemoed nu, momenteel?
Nou, ik heb weer dingen af, dus ik ga het om me heen speuren.
Ja.
Naar wat nieuws. Ik heb natuurlijk elke week de Volkskrant, de rubriek. Dat is ook altijd een dag of 2, 3.
Ja.
En de rest dat staat nu even open. Ik ga wel weer een beetje theater doen. Maar dat is ergens in september begint het pas.
Ja. Voor weinig mensen.
Ja, dan zit je, ik hoop dat nu 100 in de zaal mogen of zoiets.
Nou, hangt er vanaf welke zaal het is. Want ja, er moet wel 1,5 meter in acht genomen worden. Ja. Dus, ja.
Ja, wat ik begrijp is dat ze. En dan doe je twee voorstellingen op een avond. En dan hou je er nog een centje aan over ook.
Ja. Ja.
Maar niet veel.
Ja. En ben je bang geweest dat je het zou krijgen, corona?
Jawel. Ik ben nog heel voorzichtig. Ik ga niet met de trein. Ik vertrouw die hele ventilatie er niet in. Daar zeggen ze ook helemaal niks over de NS. Met al die dichtgelaste raampjes. Of het een interne gesloten ventilatiesysteem is. Of dat er veel buitenlucht bij komt.
Heb je daar onderzoek naar gedaan?
Ik heb geen uitsluitsel over, dus ik ga er gewoon niet in. Ik heb het 1 keer gedaan, ik doe het niet.
En je hebt daar onderzoek naar gedaan, Hans?
Nou, ik heb gewoon op internet gekeken, ja. En ze doen er geen uitspraken over. Bij de luchtvaart doen ze het wel, maar daar geloof ik ook niet helemaal dat ze buitenlucht aantrekken. Wat heel vreemd is, omdat je hebt een ongelofelijke overdruk in die cabine. Dus hoe krijg je die buitenlucht erin? Maar dat doen ze met een soort pompsysteem, dat ze nog een hogere druk de buitenlucht erin jassen.
Ja.
Je moet er aan de andere kant uit, maar ik vertrouw het nog. Je zit daar in zo'n soort slurf met z'n allen en ook maar 2 mensen met wel of geen mondkapje, maar die het hebben. Ik vind het volgens mij weer gek. En vervolgens ga je naar het buitenland, je kunt gewoon naar Zweden vliegen, waar heel veel corona is. En dan vlieg je gewoon weer terug, dat kan allemaal. En geen quarantaine, hup. Nou, je kunt gewoon grip innemen van een paar weken, is die er ook raak.
Ja, dan zijn we weer, dan kunnen we weer opnieuw beginnen met het hele circus.
Ja, en dat is gewoon commercie. Daarom vind ik die richtlijnen. Dus ik heb wel meer commentaar erop. Maar aan de andere kant vind ik dat het is geen wonder. Het is niet voor niks dat het zo goed gaat hier. Dus dat zal ook wel met de richtlijnen te maken hebben.
Ja.
Tot nu toe.
Maar. Je vindt dat de richtlijnen nogal door commercie zijn ingegeven, Hans?
Ja, door wat wel en wat er niet is. Dus door die aanwezigheid van die testen, wat ook een commerciële keuze is geweest ooit. En door wat er aan beschermingsmateriaal is en de luchtvaart en al die dingen die beïnvloeden heel erg die beslissing. Ja, er zit heel veel politiek in.
Ja, politiek en commercie.
Ja.
Ja.
En dat is ook weer politiek, want die vrije markt die bestaat helemaal niet. Ook al hebben ze het erover, maar als de vrije markt echt zou bestaan, zou KLM nu failliet zijn. Ik zou er echt blij mee zijn als het zo was.
Ja, het is allemaal staatsgestuurd.
Schiphol ook weg.
Schiphol ook weg, ook prima.
Ja, we gaan echt van je wou toch vrije markt? Nou, dan doen we dat.
Jij zou heel erg voor een echte vrije markt zijn.
Ja,
nee,
helemaal niet. Nee,
oh,
ik ben helemaal niet voor de vrije markt, maar die types die zeggen dat...
Dat er een vrije markt is?
Er is geen sector die zowel subsidie krijgt als bedrijfsleven. Als je het vergelijkt met de kunst, het is een factor miljoen.
Ja.
Het stelt helemaal niks voor wat de kunst krijgt. Dat is een kruimeltje.
Ja. Vergeleken bij hoe bedrijven...
Het beeld dat mensen hebben van die vrije markt, dat klopt helemaal niet.
Nee. Jeetje Hans, wat een verhelderende kijk heb je weer op de dingen. Heb je eigenlijk ooit overwogen om de politiek in te gaan?
Nee,
Hans?
Natuurlijk niet. Nee. Nee, ik ben, als ik met een aantal mensen in een vergadering zit, dan gaat er iets mis.
Wat gebeurt er dan als jij met een aantal mensen in een vergadering zit?
Ik hou van onorthodoxe oplossingen.
Ja.
En opschieten hou ik ook van, dus tempo. En als je met meerdere mensen zit, dan moet je zoveel rekening houden met allerlei dingen. Dat werkt niet. Dus ik kan het beter in mijn eigen terreintje doen en dan als een soort voorbeeld ophouden van, zo zou het ook kunnen.
Ja, want dat zijn eigenlijk tempo maken en onorthodoxe oplossingen zijn net de dingen die in vergaderingen eigenlijk nooit aan de hand zijn.
Nee.
Hè? Nee. Het is altijd langzaam en de grote gemene deler. Dat is eigenlijk het kenmerk van vergaderingen.
Ja, grote compromis.
Ja.
Maar wat me nou doet denken aan die beeldenroute, hè? Want daar gaan we toch over.
Ja, we gaan het hebben over die. Want je hebt vind ik een fantastisch project gemaakt. Kan je zelf even uitleggen wat je precies hebt gedaan, Hans?
Ja, de Rijksacademie bestaat 150 jaar dit jaar.
Wat is de Rijksacademie? Wat is de Rijksacademie precies?
Heel goed. Rijksacademie is een instituut, het is in 1870 opgericht. Het was de bedoeling om Nederland in de kunst. Toen hadden ze echt het idee van het kunst is heel belangrijk. Het is maatschappelijk heel belangrijk. Daar moeten we geld in stoppen. En het had ook met natievorming te maken. Die Rijksacademie moest dan ook echt naar de natuur standbeelden maken van grote Nederlanders.
Ja.
En de schilderijen van grote Nederlanders, dat was een beetje het ideaal. Dat klassicistische beeld. En dit is in de jaren 80 van deze eeuw is dat omgeklapt. En toen zijn ze veel meer vrijer gaan denken. Toen werd het eigenlijk een residentie, weet je wel. Een plek waar 60 kunstenaars 2 jaar in een atelier kunnen zitten.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk vrijelijk kunnen experimenteren met hun kunst. En dan onder begeleiding in die zin van dat er af en toe iemand langs wipt en die dan een vrij collegiaal gesprek met ze heeft. Want het zijn geen beginnelingen die daar zitten. En daar ben ik er eentje van. Ik loop er al wat jaren rond. En toen de 150 jaar bestond, toen dachten ze van god Hans met die grafiek. Misschien is dat wel wat voor er komt een kaart en er staan al die standbeelden op die... Ja, laat ik het zo vertellen. Er staan al die standbeelden op die ooit door de Rijksacademie kunstenaars in de stad zijn neergezet, Amsterdam.
Ja.
Dat blijken er dus 450 à 500 te zijn. Sommige
Dat zijn dus eigenlijk kunstwerken in de openbare ruimte van mensen die op de Rijksacademie hebben gezeten.
Precies, ja.
Ja.
En die, ik ben een beetje warrig bezig. En die,
daar ben ik voor, Hans. Ik hou je bij de les.
Ja, ja.
Ja.
En toen dachten we, zetten we het op een kaart. Het is leuk, dan kun je er gewoon langs lopen, kun je gewoon kijken. En
een soort openbare tentoonstelling eigenlijk.
Ja, het is heel grappig, want er valt zoveel te zien in de stad waar je nooit naar kijkt. En toen dachten we, maar toch ook een soort verband tussen die beelden. Misschien dat we Hans vragen en dat die misschien uitkomt. Dus toen ben ik mijn methode van, ik ga altijd tellen.
Ja.
Dus ik had zo'n Excel sheet met al die beelden. Ik ging gewoon eens tellen van, hoeveel mensen staan er eigenlijk op die beelden?
Ja, want dat was ook toen je vorige keer bij mij in de kast was. Toen zei je ook dat als je dan wil kijken hoe het met de economie gaat, dan ga je gewoon bij de Piet Hein tunnel, geloof ik, staan. En dan ga je gewoon tellen elke dag hoeveel vrachtwagens er zijn. En
ja, een kwartiertje, één dag in de week.
Ja.
Wel steeds dezelfde dag, hetzelfde moment.
Precies.
En dan kun je die verhoudingen kun je zien. Nou, nu kan het niet meer. De Piet Hein tunnel is nu afgesloten van vrachtwagens.
Dan heeft het geen zin. Maar
het is pas sinds kort.
Oh, maar dat heb je ook echt lang volgehouden elke dag of elke week.
Ja, ik heb het zo'n 3 jaar gedaan.
Jeetje. En dat is gewoon.
Ja, ik kwam er toch langs. Weet je, het is een stoplicht waar je dan wacht je gewoon een kwartiertje.
Ja.
Nou, dit is op een week is niet zoveel.
En dat
is een vrij onorthodoxe manier van observeren. Het Centraal Planbureau heeft 1000 statistici zitten, weet je wel, die dat die dan gaan zitten uitrekenen hoe het met het. Het is het bruto binnenlands product zit, wat op zich al een totaal fictief bedrag is, aantal is. Maar goed, die zitten dan een jaar aan te rekenen met z'n duizenden. Dat kun je op een andere manier kun je dat oplossen, hoe het met de economie gaat.
Maar ik wil maar zeggen, jij hebt een geloof in het observeren en tellen van dingen. Als je dat een beetje systematisch doet. En dat hoeft helemaal niet op gigantische schaal. Daar hoef je helemaal geen zalen vol werkstudenten voor neer te zetten. Dat kan je gewoon in je eentje, kan je gewoon iets gaan tellen. En als je dat maar op een beetje een handige manier doet, dan zeggen de cijfers die daaruit komen, die zeggen wat als je die goed interpreteert.
Ja.
Ja, precies. Dat zijn die grafieken waarvan die mensen bij de Rijksacademie zeiden, goh Hans, misschien kan je daar wat mee met onze beelden. En wat ben je toen gaan doen?
Nou, ik ben gaan tellen hoeveel mensen op die standbeelden staan. En dan blijkt dus dat in de eerste 50 jaar, van 1870 tot 1920, is alles mens. En dat zijn ook allemaal hotenbetoten, mensen die hoog in het echelon zitten.
Ja.
En dan zie je, dan krijg je de Eerste Wereldoorlog. En dan schokt ons hele mensbeeld, dat gaat op de schop. En heel veel mannen komen niet meer terug van de oorlog ook. Dus vrouwen die gaan dan hun posities innemen. En die, dan krijg je een soort emancipatie. Dan krijg je de Roaring Twenties. En dan komen er opeens heel veel vrouwen in die standbeelden terecht. En die, maar die zijn voor de helft ook naakt.
Oh.
Hebben geen kleren aan.
Oh.
Dat is weer een afkeer van die, weet je, een, ja, daarvoor had je de Victoriaanse tijd. Vrouwen zaten thuis, gaven pootjes en ja, de jurkje met knoopjes van een kind op de vloer.
Ja.
Allemaal heel preuts en heel braaf. En dan opeens, dan breekt dat los. En dan krijgen ze rokken tot boven de knie. En ze gaan parfums komen op de markt die veel dierlijkere geur hebben dan daarvoor.
Ja, die vrouw wordt de vrouw ook een erotisch wezen. En als zodanig afgebeeld,
ja,
ook.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat kun je ook zeggen, vrouw als lustobject. Maar het is altijd toch een vooruitgang ten opzichte van vrouw als een
binnenzittend huisloof. Ja.
Ja.
Ja, vind ik,
ja,
ook.
Ja.
Ja.
Dus het is gewoon het begin. En daarna, na de Eerste Wereldoorlog, heb je gelijk ook overal het vrouwenkiesrecht. Zelfs in Nederland, waar dat niet aan de oorlog meedeed. Maar het was zo'n internationale beweging. Dat wij gingen gewoon mee. Dus het is eigenlijk de eerste emancipatiegolf geweest van die, met die suffrage.
Waanzinnig. En dat zie je gewoon op die
in de beelden
van de van studenten van de Rijksacademie, of ex-studenten van de Rijksacademie, die gewoon in Amsterdam staan opgesteld. Zie je die ontwikkeling plaatsvinden?
Ja. En dat zou je ook zien als je andere beelden neemt van andere instituten. Want er zijn wel meer beelden. Er zijn iets van 2500 beelden in Amsterdam. Dat
tuurlijk,
is gewoon die tijd.
Jij hebt je nou helemaal beperkt. En in de beperking toont zich de meester. Je hebt je beperkt tot deze groep beelden van deze studenten.
Ja.
Ja, want anders blijf je ook aan het tellen natuurlijk.
En kan je... Ja, en het is ook...
Ja?
Het grappige is ook in die zin is een compromis, want hij had het over vergaderen en onorthodox en snel zijn, zo dat het zo moeilijk werkt.
Ja.
Maar zo, kunstwerken voor de openbare ruimte, die worden nood een individuele expressie van de emotie van de kunst. Het is altijd overleg met gezaghebbers en
een bestuur.
Wijkvergaderingen en noem het allemaal maar op.
Ja.
En belangen, nationalistische belangen, ook vooral in de 19e eeuw. En daardoor zijn die beelden ook echt een tijdsbeeld. Want dat is niet alleen maar een kunstenaar, maar het is gewoon een hele grote groep mensen die daarin gespiegeld wordt door dat compromis. Dus
ja.
In die zin is een compromis ook wel weer goed.
Ja,
omdat
het wel weergeeft wat een soort de communis opinio was van dat moment.
Ja.
En niet toevallig de ene vrije expressie van een vooruitstrevende geest.
Precies, ja.
Nee, ja. En waren dit nou allemaal dingen die je al van tevoren bedacht had? Of viel dit jou allemaal in toen je langs die beelden aan het lopen was?
Ja, dat is zo leuk van het tellen. Dus ik telde het op een Excel sheet. Ik had gewoon al die beelden waren gewoon allemaal uitgeschreven en met plaatjes erbij. Dus ik kon gewoon kijken.
Oh, dus je hoeft er helemaal niet langs te lopen ook.
Ik hoefde er niet langs. Ik ben pas naderhand gaan doen toen ik een keuze had gemaakt.
Aan
welke beelden ik het verhaal wilde ophangen.
Ja.
En dan krijg je de Tweede Wereldoorlog. En weet je, dat is een volgende debakel. En is niet alleen de man de pineut die doodgaat. Maar vrouwen ook. En vrouwen zijn ook daders in de Tweede Wereldoorlog.
Wat zijn vrouwen?
Vrouwelijke kampdaders, vrouwelijke kampcommandanten, vrouwen die Joden verraden, weet je wel, al dat soort dingen.
Ja.
Dus daarna krijg je een soort over de hele mens is er eigenlijk een soort vreselijk wezen.
Ja.
En dat zie je ook in die beelden terug. Dan zie je ook naakten, maar er zijn de mannen en de vrouwen naakt en ze staan er echt totaal onttakeld bij.
Oh ja? Geef eens een voorbeeld van een beeld waar iedereen er onttakeld bij staat.
Nou, dit beeld is nu net even weggehaald. Het stond op het Emmaplein. Het is nu weer in een opslag. Dit is trouwens ook wel een verhaal. Die beelden, als je ergens komt, is het totaal anders dan dat je verwacht. Maar goed, het waren van Carlo Kneuman. Een soort vrouwfiguur, maar ook helemaal met gaten erin. Tussen abstract en figuurlijk in. En een manfiguur die ook iets soort hard vasthoudt in zijn handen. Zo, weet je, totaal, het is gewoon helemaal misgegaan.
Ontredderd.
Ontredden, dat is het woord, ja.
Ja.
En dan heb je ook dat kunstenaars verzetmonument dat op de tegenover Artis staat op de Plantage Middelaan. Dat is ook, dat is ook iemand helemaal plat en vermorseld.
Ja.
Ligt dat daar. Dus en dan krijg je die tijd. En dan zijn mannen en vrouwen zijn allebei gewoon als ze naakt zijn. En dus niet alleen maar die vrouwen om hun schoonheid. Nee. En dan krijg je... Dat is ook zo, want er zijn heel veel kunstenaars hebben in het TZ gezeten. Hè, in de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En die maakten persoonsbewijzen, maar ze deden ook aanslagen. Onder andere op het bevolkingsregister, maar ook op de gevangenis op het Weteringschans. Hebben ze ook aanslag gepleegd. Het ging vreselijk mis. En er zijn er heel veel opgepakt en geëxecuteerd of naar kampen gebracht. En ja. Wie het overleefde, zie je allemaal naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, en in zo'n biografietje staat er dan, na de Tweede Wereldoorlog ging hij abstracter werken. Dus het is allemaal echt zo genoeg hadden van de mens.
Ja.
We gaan het die mensen gaan we gewoon niet meer laten zien. En dan knalt het opeens naar beneden naar een kwart van de mensen die nog beelden die nog, waar nog mensen op staan.
Oh ja? Ineens zijn de kunstenaars klaar met de mens als een soort heroïsch wezen. Ja. Afbeelden. Dus soms nog als een soort verbrokkeld en ongelukkig hoopje wat er nog over is van de mensheid. Of gewoon abstract helemaal de mens eruit.
Ja,
maar dat is
ja precies. Dan komen de abstracte, conceptueel, werken zonder titel, dat komt opeens op. Dan zie je dus die roestige dingen die uit de grond komen, die zo vaak moderne kunst is. Die zie je opeens verschijnen.
En dat is toch fascinerend, hè Hans?
Ja, fascinerend. Hè? Dat, hoe die mentaliteit en het mensbeeld zo terugkomt in zo'n... wat je in de stad kunt zien.
In zoiets algemeens als kunst in de openbare ruimte. Wat inderdaad toch altijd nogal een soort... waar altijd nog iets egaals in zit of zo. Hey, en Hans, jij bent ervan overtuigd dat die kunstenaars gewoon... klaar waren met de mens als... heroïsch wezen. Of als iets waar
ja, überhaupt je... Wezen.
Überhaupt klaar met de mens als diersoort.
Ja. Ik denk als je in een kamp hebt gezeten, die hebt het overleefd. Of je vrienden zijn allemaal afgevoerd en gemarteld en doodgemaakt en vergast of wat dan ook. Dat je überhaupt denkt van ik ben hier nog wel, maar...
Ik ga wel een vierkant beeld houden.
Ja.
Ja.
Ja, ik maak wel een vierkant. Ja. Vierkant kun je nog vertrouwen.
Precies.
En tegelijkertijd is ook zo grappig, zie je ook het oprukken van de dieren. Dus in het begin helemaal geen dieren. En dan krijg je zo rond de Roaring Twenties, dus het interbellum, krijg je dieren als fabeldier. Dus Grieks-Romeinse mythologische figuren. Dus een centaur en een hippocampus. En je kent het wel.
Ja.
En een faun. En dan zie je langzamerhand dieren die soort taken hebben. Die hebben iemand op hun rug. Dat zijn ruiters. Of ze werken op de boerderij. Of ze worden opgegeten. Dat zijn die, en daarna krijg je zo in de jaren 60 krijg je opeens dieren die gewoon zichzelf zijn. Gewoon een standbeeld van een paard.
Tja.
Dus je krijgt dus ook een emancipatie van het dier. En dat heb je ook met de plant. In het begin was een plant gewoon om op te eten. En langzamerhand is er gewoon een plant om zijn... Ja, zo moet je kijken wat mooi eigenlijk die schepping. Moet je kijken hoe planten zich voorplanten.
Ja. Laten we de plant eren.
Ja. Wat zeg je?
Laten we de plant eren.
Ja. Een steeds meer groter besef van hoe bijzonder de schepping eigenlijk is waar we in zitten.
Ja.
En dat de mens niet zo centraal staat. Maar ik moet zeggen dat ik...
Wat is er in het Erasmuspark? Want dat wilde je gaan zeggen.
Oh, dat is de Miracle Garden, heet dat. Het zijn alleen maar bloemen. Het is een soort gearrangeerd door mensen uit de buurt en Elsbeth Diedrichs, een kunstenaar. En die maakt dan weer foto's van die bloemen. Maar dat parkje of die tuin is echt te gek. Elke keer bloeit er weer iets anders. Dus je kunt elke maand kun je gewoon weer nieuwe dingen ontdekken daar. Het is gewoon een soort. Ja, het is allemaal voorplanting, hè? Dat vind ik ook zo leuk van die bloemen. Als je dat vergelijkt met hoe wij ons voorplanten, dan zijn zij toch heel wat diverser. Afwisselender.
Ja.
Sexy.
Nou, goed. Sexy. Ja. Ja, sexy en divers, helemaal zoals het moet zijn. Hey, en ja. Hans, vond je het niet een beetje ontroerend, al deze observaties die je deed. Ik vind het toch best wel lief hoe mensen toch eigenlijk in elkaar zitten.
Ja, en hoopgevend ook, dat het zich zo ontwikkelt. Ja. Ik denk dat het ook de oplossing is voor heel veel problemen, dat we veel meer bewust zijn van wat er om ons heen is. En hoe we daarmee om moeten gaan.
Maar leg even uit waarom je het precies hoopgevend vindt eigenlijk. Want al die oorlogen zijn er geweest.
Dat de mens niet zo centraal staat. Dus in het begin alleen maar kerels en van die houten metoten. En dan mannen en vrouwen, maar dan toch heel centraal. En dan krijg je dieren ook gewoon ten dienste van de mens. En dan krijg je langzamerhand dat debaken van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Langzamerhand verdwijnt die mens gewoon uit het beeld. En komen andere dingen, andere onderdelen van de schepping, die komen naar voren. De dieren en de planten, gewoon om het dier of plant op zich.
Ja.
Dus van kijk eens hoe bijzonder. En wij zijn ook bijzonder, maar zij zijn ook heel erg bijzonder. En ik denk dat dat een soort benadering is van die planeet waar we op zitten, die ons kan ervoor kan zorgen dat we in ieder geval overleven.
En dat vind je positief?
Dat vind ik wel. Het lijkt me wel een goed idee om te overleven, ja.
Ben je niet bang dat er een tegenbeweging... Ik heb het gevoel dat er nu gewoon weer een tegenbeweging komt.
Ja, er komt altijd weer een tegenbeweging, ja. Ja, dat is... Ja. Dat is ja. Dat zou dus kunnen, maar daar ben ik dan even niet zo bang voor. Want ik zie het nog niet in de beelden terug.
Pas als je het geteld hebt, word je er bang voor.
Als het diagram terechtkomt, ja.
Maar wat vond je er dan van dat Thierry Baudet allemaal bloemen ging leggen bij die... En wat vind je er sowieso van? Dat er dus heel veel standbeelden worden neergehaald en weggewenst aan de ene kant. En aan de andere kant dat Thierry Baudet dan weer juist bloemen ging neerleggen bij standbeelden van oude Nederlandse zeehelden, schuine streep, slavendrijvers. Ja. Ja, wat bedoel, indachtig jouw hele project wat je nu aan het doen was. Wat waren al jouw gedachten daarbij?
Ja, het is zo. Die standbeelden zijn allemaal neergezet in periodes die eind na die zogenaamde heldendaad van die typische. Dat ze die gepleegd hebben. Bijvoorbeeld Koen. Dat was ergens in de Gouden Eeuw waar die mensen vermoorden. En pas in het einde van de 19e eeuw werd het standbeeld neergezet in Hoorn. Want Nederland die voerde ook weer een oorlog in Aceh. En het moest dan ook weet je wel, onze natie moest er weer echt op de kaart gezet worden. Want we waren een beetje versuft naar het succes van de Gouden Eeuw. En dus het kwam ook echt van bovenaf dat die standbeelden er moesten komen. Dus dat zo'n zogenaamde held die staat er opeens. Dus je hebt eigenlijk dus de periode waarin hij leefde en de periode waarin we opeens dachten... Goh, dat we die Koen toch hebben, wat een bijzondere man, de VOC-mentaliteit. En dan heb je dat iedereen denkt van ja, maar het was gewoon Schorem.
Ja.
Wat gaan we ermee doen? Dus als je er gewoon een pot rode verf overheen kiepert, over het standbeeld, en je zet daar gewoon een paar wat hekjes omheen, heb je dus eigenlijk drie periodes heb je in één. Je hebt de periode waarin hij zijn wandaden het pleegde, je hebt de periode waarop iedereen dacht van nou, wat een fijne vent is dat. En nu het inzicht, wat een schot was het eigenlijk.
Ja, dat is top.
En dan laat je het gewoon staan. Dat is natuurlijk, het hoeft voor mij niet weg, maar het is heel goed dat het besef gewoon is doorgedrongen. En als Baudet zijn bloemetjes erbij wil leggen, mag je het mij doen.
Ja,
kom maar op dus, met je bloemetjes.
Nee, maar dat is eigenlijk fantastisch. Dus je moet dat standbeeld hebben, je moet er een pot rode verf overheen kieperen en je moet er een verleppend bosje bloemen van Thierry Baudet bij hebben liggen. Maar dan heb je gewoon, voor de intelligente toeschouwer is het hele verhaal dan in één keer verteld.
Ja, en hoe wisselend de tijden tegen bepaalde figuren kunnen aankijken. Dus ook tegen het nu.
Ja.
Dus dat kun je dan eigenlijk ook weer gelijk op Thierry Baudet projecteren.
Ja, maar ja, de geschiedschrijving is natuurlijk altijd een weerslag van de tijd waarin die geschiedschrijving plaatsvindt.
Ja.
Eigenlijk bijna meer dan van de geschiedenis zelf.
Dat is ook zo, als je kijkt naar die standbeelden van die figuren uit de Amerikaanse burgeroorlog, hè, die Jackson en die Lee in Amerika, die zijn niet neergezet na die oorlog.
Nee.
Die zijn neergezet voornamelijk in de tijd dat de Civil Rights Movement opkwam.
Precies.
Dus ook weer, het zijn mensen die hier gewoon goede sier willen maken of hun standbeeld willen etaleren. Daar komt het van.
Op het moment dat het hun wel gevallig is.
Ja.
Ja. Ja, super interessant, hè, Hans.
Ja, ik vind het vind ik sowieso als je de geschiedenis induikt. En het is niet zozeer dat je denkt, het is een model voor het nu. Maar je ziet wel een soort parallel in de dingen waar iedereen altijd tegen oploopt.
Namelijk dat mensen elementen uit de geschiedenis gebruiken om hun verhaal in het heden kracht bij te zetten eigenlijk. En dat daar dan op een gegeven moment weer weerstand tegen komt.
Ja, en dat is het verhaal wat die gasten vertellen van ja, het gaat over onze vrijheid en mensen die voor ons gevochten hebben en onze identiteit gaat eraan zeggen. Nee, want het is een verzonnen identiteit, want jullie hebben pas vele jaren later pas dat neergezet.
Precies, het is al een soort propagandaverhaaltje eigenlijk. Ja, het heeft niks met identiteit te maken. Ja.
En het geschiedenis wordt de hele tijd zo gebruikt natuurlijk.
Ja.
Tot en met chocolaterie begonnen in 1870. Of, ja, daar staat er toch altijd op, koninklijk en
ja, precies.
Bij bedrijven.
Ja.
Dus dan denk je, oh, dat is wel betrouwbaar als iets 5 jaar bestaat. Dan is het wat minder betrouwbaar.
Ja, dus er wordt altijd de geschiedenis gebruikt om in het nu iets duidelijk te maken.
Ja.
Ja, maar je vindt dus eigenlijk de mensen die al die beelden willen neerhalen, vind je een beetje kortzichtig?
Nou, als je ze laat staan wel. Ze hebben ook die slavenhandelaar in Birmingham, was het geloof ik, neergehaald. Ja. Die Stolzen, weet je, die we de naam even kwijt.
Ja.
En die hebben ze door in het water gekieperd.
Ja.
Heb je dat nog gezien? En dan steekt er zo nog zo'n arm steekt er zo boven het water uit. Nou, dat lijkt me ook echt te gek.
Ja, dat was helemaal top.
Zo moet het laten liggen, die man.
Ja. Ja. Ja, geweldig, hè?
Dat gebeurt er met je. Ja. Ik denk, hoe mooi kun je het maken?
Ja, en je krijgt nu natuurlijk weer dat er binnenkort waarschijnlijk een standbeeld van Anton de Kom er. Ik weet niet, misschien staat het er al, hoor, trouwens. Is er een standbeeld van Anton de Kom?
Ja, in de Zuidoost.
Oh, dat is er al, precies. Nou, sorry, dat is dan weer een hele domme opmerking van mij. Maar je krijgt nu natuurlijk weer juist een beweging dat er heel erg over dat deel van de geschiedenis.
Ja.
Een soort plaketten, standbeelden, weet ik veel wat gemaakt gaan worden.
Ja.
Toch?
Ja, dat mag voor mij wel. Dat mag wel een beetje gecompenseerd worden. Ook,
dat mag zeker. Dat vind ik hartstikke goed. Maar dan kunnen ze over 80 jaar weer zien van, oh ja, toen was dat ineens heel erg aan de hand.
Ja.
Dat mensen zich daarvan bewust werden en weer uit dat deel van de geschiedenis mensen op een voetstuk gingen hijsen.
Ja, precies. Het is altijd het voetstuk hijsen. Dat heb ik sowieso problematisch probleem mee. Maar het schijnt te moeten, hè? Anders kun je niet een aantal mensen rond een idee, zoals een natie eigenlijk is.
Precies.
Verzamelen.
Ja, maar het is inderdaad in de meest letterlijke zin op een voetstuk hijsen. Want er wordt inderdaad. Maar ik heb dus wel het gevoel, Hans, zegt mijn gut feeling, zegt dat. Dat er nu misschien juist wel weer een tijd komt dat er wel weer heel veel mensen afgebeeld gaan worden. Ik heb het gevoel dat er een soort, juist weer een soort persoonsverheerlijking aan het plaatsvinden is.
Ja, je hebt natuurlijk in de media gebeurd het de hele tijd. Maar dan worden ook mensen steeds weer van een voetstuk getrokken. Dat gaat heel makkelijk.
Ja.
Ja, of je nou wielrenner bent of zanger of wat dan ook. Maar het ellende met standbeelden is dat als het ding er staat, voordat je het weg hebt, dat is een heel gedoe.
Ja.
Dus ik heb zelf het idee dat het zonder titel en abstract nog verder gaat oprukken. Maar het zou best kunnen dat je gelijk hebt, hoor. Want dat is veiliger namelijk. Dan krijg je niet meer die reactie van mensen die zeggen, wat doet deze figuur hier? Want dan blijkt hij weer dat hij zijn vrouw geslagen heeft of... Dat hij pedofiel was en moet zijn standbeeld weer weg.
Ja, en dus, ik heb het gevoel dat mensen momenteel weer heel erg soort ideologisch gemotiveerd zijn of zo. Of zich heel erg graag achter iets of iemand willen scharen en daar heel fanatiek voor of tegen willen zijn.
Ja.
En dat daar ook bij hoort dat ze allemaal hun eigen helden kiezen, al dan niet uit de geschiedenis. En die dan naar voren willen schuiven.
We spreken elkaar dus nu tegen. Hè? Dus ik denk dat het steeds meer abstract wordt. En jij zegt, nee, er komen tegen die mensen in allebei.
Ja, ik denk dat hij weer terug gaat slingeren. En dat er nu weer weer een tijd komt dat er veel mensen afgebeeld gaan worden.
En heb je ook een idee van wie de als eerste wie een grote kans maakt?
Nee, geen idee.
Heb je trouwens nog dat standbeeld gezien van al die hazen op de Dam?
Ja, van dat Lego figuurtje.
Wat geniaal, hè?
Goed, hè?
Op die blokken, die terroristenblokken, die ook van een soort grote Lego-blokken zijn, en dat dan erop zetten. Ik vond het
geweldig.
En ook dat het zo'n André Hazes is, gewoon met een paar standaard elementjes uit dat Lego-palet.
Ja.
Waanzinnig.
En dat hij daarna ook meteen weer vernield is?
Ja, dat vond ik wel erg jammer, ja. Dat vond ik André Hazes, daar had ook losse handjes natuurlijk.
Dat is waar. Ook een destructief iemand. Wel zelf destructief. Misschien heeft dat beeld zichzelf vernietigd. Net zoals dat André Hazes zichzelf vernietigd heeft. Daar zit toch wel weer poëzie in, hè, Hans?
Ja.
Ja.
Ik vond het wel. Ik moet zeggen, als er echt zo'n standbeeld van brons, als dat vernietigd wordt, ziet er minder lullig uit dan zo'n stuk plastic waarop eens een hoop vanaf is.
Dus waar zo'n domme barst in zit. Ja, het is helemaal niet. Ja, maar het was een schitterend beeld, dat ben ik helemaal met je eens. Hé, hey, Hans, je bent dus al die dingen gaan tellen, hè? Al die beelden en daar je conclusies uit. Wat heb je daar vervolgens mee gedaan? Hoe kunnen wij daarvan genieten?
Oh, er is een kaart gekomen en op de achterkant van die kaart zijn wat teksten.
Ja.
Die ik geschreven heb en 3 diagrammetjes, maar er is ook een podcast. En dan loop ik langs 9 beelden die eigenlijk die periode zo'n beetje schetsen.
Ja.
En dan dat duurt een anderhalf uur ongeveer.
Ja.
Dan heb je gewoon maar in je oor.
Ja,
en dan vertel ik van alles.
En waar kunnen we dit allemaal vinden?
op de website van de Rijksacademie, dan moet je eigenlijk 150 Griekse ei. Dus dat is 150 years. En dan,
ja.
Dus 150 Griekse ei, punt.
Ja.
En dan rijksacademie.nl.
Ja.
En academie met een K.
150y.rijksacademie met een K. Allemaal K's. .nl. En dan vinden we al jouw bevindingen.
Ja. En dan is er die kaart is daar. En die kost dan 5 euro, geloof ik. En dan heb je de podcastjes gratis.
Volgens mij is het hele leven een eye-opener voor jou. Dat is ongeveer wat jouw bestaan is. Een grote eye-opener. Maar was ook dit weer een eye-opener voor je?
Nou, ik heb een keer een podcast gemaakt, een audiotour gemaakt voor die schuttenstukken in de Hermitage hangen die nog steeds. Die podcast weer ook nog steeds, dus die audiotour. En daar had je heel erg de kunst hè, die toegemaakt was, die kon je gewoon echt gewoon naast de samenleving leggen. En dan zie je gewoon de ontwikkelingen in Amsterdam en wat er gebeurt met die schilderijen. Dat is gewoon 1-op-1. En toen dacht ik, dat is toch jammer dat je dat bij de kunst tegenwoordig niet meer kan. Omdat het heel moeilijk is om de maatschappelijk te duiden van wat waardoor ontstaat. En dat vond ik het grote wonder hiervan. Ik heb eens gedacht, het kan wel.
Ja.
Je kunt gewoon inderdaad de kunst naast de samenleving leggen en dan zie je het verband.
Kunst is eigenlijk altijd een weerslag van de samenleving.
Ja, of het loopt er een beetje op vooruit. En nu denk ik dat het eigenlijk erop vooruit loopt.
Ja.
Toen dat besef van dat we een geheel zijn en dat het geen zin heeft om onszelf steeds naar voren te schuiven en als heerser van de schepping te zien. Waardoor we denken dat we ook alles kunnen uitbuiten en opvreten en uitgraven.
Waanzinnig,
dat het misgaat,
hè?
Is dat het loopt een beetje op de feiten vooruit.
Ja, ja. Dus eigenlijk ook gewoon een pleidooi voor de kunst. Ja goed, dat wordt zo weeg als ik dat zeg. Een pleidooi voor de kunst, walgelijk. Maar goed, het is wel, het geeft wel weer hoe interessant het toch allemaal is. Als je er maar goed naar kijkt.
Ja, als je er maar goed naar kijkt. Ja, dat is wel, even de tijd nemen. Maar de types die roepen dat kunst een subsidieruif is. Ja, die hoef je eigenlijk alleen maar te wijzen op wat het bedrijfsleven allemaal wegsleept aan miljarden.
Subsidies, ja.
Echt ongelooflijk. De hele EU is gewoon één grote subsidiemolen voor het bedrijfsleven. Dus die hele vrije markt waar iedereen over roept van je moet zelf de zorgverzekeraar, vrije markt. Het is allemaal
flauwkul.
Ook weer een verdienmodel is dat.
Dan zijn we weer terug bij het begin, Hans.
Waar begonnen we? Bij de zorgverzekeraars?
Nee, je begon met een betoog over dat de vrije markt niet bestaat.
Ja.
Ja, en daar eindig je nu ook mee. Tenminste, als we dan nu besluiten dat dit het einde is, eindigen we daar ook
mee. Het einde is.
Ja.
Het lijkt me wel leuk nog even over die schutters.
Ja.
Dat ik dacht, die schutters, het was zo je moet zelf betalen voor dat schilderij. Dus voor je eigen hoofd op zo'n doek, die schutters. Het waren geen ongemiddelde mensen. En die betalen eigenlijk per vierkante centimeter. Toen dacht ik van, die schilderijen werden steeds groter. Hè? Dus bijvoorbeeld de nachtwacht is gigantisch, de grootste die er ooit gemaakt is. En de eerste die was iets zo'n 15 keer zo klein.
Ja.
En toen dacht ik, zou er een verband zijn tussen de grootte van die schilderijen en wat er in de samenleving gebeurt. Dus ik heb een soort diagrammetje gemaakt wanneer ze geschilderd werden. Zo, en dus, maar dan zie je geen verband, het knalt zo heen en weer. Dat heb je altijd als je geen verband hebt. Hè? Zo. Maar het gaat wel een beetje naar boven, maar het knalt dan heen en weer. En toen dacht ik, nee, ik moet niet kijken naar de grootte van het schilderij, maar ik moet kijken naar de grootte per schutter.
Ja.
En dan krijg je drie hele duidelijke groepen. En de eerste groep is dat Nederland Amsterdam zich nog niet heeft aangesloten bij de opstand. En we waren heel laat, want Alphen zat hier en we waren ook een beetje voor de troepen uitgelopen in de jaren daarvoor. Dus we waren ontzettend teruggefloten door Philips. En de koning van Spanje. En dus het duurde heel lang voordat wij in Amsterdam ons aansloten bij de opstand. En de aristocratie was heel bang dat als we ons bij de opstand aansloten, dat we overvallen zouden worden door weer de Spanjaarden. Dus die schutters moesten er meer van komen. En toen dachten ze, als die schutters, want tot nu toe was het zo, de Dante was het zo, dat ze zelf hun officieren konden kiezen.
Mm-hmm.
Als zij zelf nog steeds hun officieren konden kiezen, hebben we eigenlijk een soort militie in de stad die gewoon voor ons of tegen ons kan zijn. Weet je wat, we moeten onze eigen mensen op die schutters zetten als officier. En die waren bemiddeld. Dus ze konden dus grotere schilderijen laten maken.
Uh-huh.
En die waren ook niet echte mannetjesputters, maar dat waren meer soort aristocraten. Dus dan zie je ook onmiddellijk in het begin zie je die schilderijen tot aan de opstand. zie je gewoon echte kerels staan met wapens en harnassen. Ja. En dan krijg je opeens dat je denkt, ken je die schilderij, dat je denkt, waarom hebben die op de nachtwacht ook, wat hebben die gasten aan? Doe al die krokkenwoord, wat hebben we aan deze jongens?
Ja, met al hun pluimen.
Pluimen en witte, gewoon en hoge hakken en zijdes. Kousen en de hele bank dat je denkt, wat is dit voor een carnavalsclub?
Ja.
En die ontwikkeling zie je dan. Dus dan hebben ze meer geld en dan zie je opeens dat ze veel grotere hoeveelheid oppervlakte hebben voor zichzelf.
Per persoon. Ja.
En dan, daarna krijg je dus nog een klap. Dat krijg je na de wapenstilstand. Een tijdje is er geweest dat we vrede hadden met Spanje en toen begon het weer. En dan komen er nog meer rijkere types, die worden dan leiding van die schutters. En die verdubbelt het nog een keer, die oppervlakte, en lopen ze er nog bonter bij. Dat was ook zo'n kick om het gewoon naar oppervlaktes te kijken, van hoe dat zich ook weer spiegelt in de ontwikkeling in de stad.
Ja, oppervlakte en kleding.
Ja, en die kleding, die je dan ziet. Ja.
Ja, verrukkelijk, hè, Hans. Wat heb je toch een heerlijk leven.
Ja, dat is heel erg leuk.
Ja. Waarom heb je niet een podcast waarin je gewoon elke week ons bijpraat over wat je zoal bezighoudt? Of elke maand wat mij betreft.
Ja.
Nou, ja, het is maar een ideetje. Ik zou aan je lippen hangen elke keer.
Maar, is goed, dat doe ik.
Okay.
Kijken of we een platformje ervoor kunnen vinden.
Ja, als je een recorder nodig hebt, dan stel ik de mijne ter beschikking. Met deze.
Is het makkelijk te doen, zo'n podcast maken? Want jij zit nu bij de Volkskrant, maar...
Super makkelijk. Nou, als je er geen geld mee wil verdienen, is het sowieso het makkelijkste wat er is.
Ja.
Als je er wel geld mee wil verdienen, moet je een sponsor of een platform vinden die het voor je host, of een krant of een bedrijf die je betaalt, die het leuk vinden om jou dat te laten doen.
Maar het kun je het makkelijk zo ergens inlassen dat het op de podcast app op je telefoon...
Technisch gezien is het super eenvoudig. Dat is binnen een half uur is dat geregeld.
Nou, want jij bent toen begonnen ook met over Harry Banning. Dat was jouw
zeker,
eerste, toch?
Zeker. De Harry Banning podcast was mijn eerste podcast. En dat heb ik helemaal zelf gedaan. En dat is heel erg simpel. Dus dat heb ik je zo geleerd, Hans.
Nou, leuk. Gaan we doen.
Nou, heel goed. Hey Hans,
Als je terug bent.
Ja, ik zit nu in een tent, hè. Ik had het ook al gezegd in de inleiding, maar goed, ik zal het nog even... Heb je nog een vraag over mijn tent? Of over hoe ik erbij zit?
Hoor je de regen op? Ik vind het al zo'n lekker geluid.
Het regent nu heel eventjes niet. Het heeft de hele nacht geregend. Heeft sowieso al de hele week dat ik hier zit, heeft het eigenlijk bijna permanent geregend. Soms heel even niet. Het is eigenlijk het feit dat ik vier maanden soort door een stralende zon in Amsterdam heb gelopen... En het moment dat ik op vakantie ben gaan in een tent, begon het eigenlijk permanent te regenen. Het goede nieuws is dat de droogte in Nederland nu is opgelost, denk ik. Dat probleem bestaat niet meer. Maar het regent nu heel eventjes niet. Ik kijk wel zo naar zo'n exterieur waar alles zo nat is. Een natte parasol en een natte barbecue zie ik staan. Natte afwas, natte bomen. Ja, het is, er is veel natheid hier om me heen.
Maar het loopt niet je tent in, je hebt wel een geultje.
Nee, het is een soort, het is glamping, moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Normaal gesproken ben ik daar niet van, maar nu, omdat we in Nederland op vakantie zijn, wel. Dus het is een soort, grote, legertentachtig, een beetje groenig. Your glamping is our passion, staat er op de voorkant op een soort heel groot sticker. Op een hele grote sticker. Dus... ja, het is wel met van goede kwaliteit en voor een tent redelijk groot. Maar alles is wel klam inmiddels. Alles is zo kouwig en een beetje zo nattig aan het worden. Mm. Ja, dus maar verder supergezellig hier.
Het is herinnering maken, hè, zoiets. Dat is het is eigenlijk.
Zeker herinnering maken, absoluut. De herinneringen worden bij bosjes gemaakt momenteel.
Weet je nog
dat jaar in die corona? Nou goed, van die dingen. Maar goed, dat is mijn leven momenteel, Hans. Hey, ik vond het heel fijn en lief dat je ons even hebt bijgepraat over dit specifieke project. Over je liefde voor tennis en over jouw ideeën over de vrije markteconomie die niet bestaat. Ik hoop heel erg dat je iets gaat verzinnen waardoor we gewoon week in week uit op de hoogte gebracht kunnen worden van je wel en wel. Ja. Want ik zou er ontzettend veel zin in hebben. En ik hoop dat je een hele fijne dag hebt, Hans.
Ik hoop dat het heel snel mooi weer wordt, Gijs.
Ja, dankjewel.
Oh, jongen.
Dankjewel.
Tot later, hoi.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal. Met Hans Aarsman. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren. U kunt ons volgen op Instagram. @metgroenteman. U kunt ons een mailtje sturen. podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons op allerlei manieren complimentjes maken. En ons vooral lekker veel sterretjes geven.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.